Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het had weinig gescheeld of we hadden hier vandaag met een andere lijsttrekker gesproken. Want Esther Ouwehand lag nog maar kort geleden overhoop met het bestuur van haar Partij voor de Dieren en dreigde afscheid te nemen als partijleider. Maar de leden steunden haar, het verkiezingsprogramma is gereed, de campagne kan beginnen. Welk Nederland heeft Ouwehand voor ogen en wat bedoelt ze als ze zegt dat burgers zinvolle banen moeten hebben? En waar gaan we huizen bouwen?
Dat en meer bespreken we vandaag met politiek verslaggever Hans van Soest en natuurlijk met Esther Ouwehand zelf. Mevrouw Ouwehand, ja, we wilden u een eerste vraag voorleggen, maar we hadden maandag meneer Wilders te gast en die maaide eigenlijk het gras voor onze voeten weg. Luister maar even mee.
Ik vind het knap hoe zij het doet. Zij heeft binnen haar partij een hoop gedoe gehad. Laat ik gewoon een persoonlijke vraag stellen. Hoe gaat het met je? Want ik heb veel toch wel met haar meegeleefd. We zijn het op heel veel dingen niet eens, maar er is enorm aan de poten en de stoelpoten gezaagd. En ze staat er nog en dat vind ik knap. En ik hoop dat het goed met haar gaat. Dus mijn vraag is, Esther, hou het vol en sterkt.
Ja, de vraag is eigenlijk, heeft u de teugels binnen de partij inderdaad weer in handen?
Nou, ik hoor vooral de vraag, hoe gaat het met je? Want ik zie dat je er staat. Het gaat goed. Ik heb heel veel zin in de campagne. Het is een heftige tijd geweest. Mijn vader is dit jaar ook overleden. Dus okay. Het is allemaal echt pittig geweest. Maar ik ben er, ik sta er, ik heb er heel veel zin in. En een mooie campagne doen.
En die tweede vraag over de teugels in handen, dat lijkt ook wel voor elkaar?
Nou ja, ik ben daar niet zo van. Ik ben juist van een gezonde partijdemocratie. En daar was een discussie over. Ik vind dat we als partij gewoon verder moeten democratiseren en professionaliseren. Daar ging dit over. En de leden hebben gezegd, ja, dat willen wij ook. Dus nou, prima.
Ja, nou loopt er nog een rechtszaak ook van de integriteitsfunctionaris van de partij. Is dat toch een beetje een steentje in de schoen in zo'n campagne? Of?
Nou ja, dat is iets van de vereniging. Het is tegen het partijbestuur. Ja. Dat zegt verder niks over de afhandelingen. De leden hebben gezegd, we willen door met Esther. Alles is goed en zorgvuldig afgekaart. Maar er is nog iets waar iemand voor naar de rechter gaat. Ja, dat is dan aan het bestuur.
Ja. Nu leek het in het begin, het ging over integriteit. Dan krijg je meteen het idee van misdragingen richting medewerkers. Maar je kunt met de hand op het hart bezweren dat dat niet aan de hand is geweest.
Nee, dat is niet aan de hand geweest. Het was wel echt heel akelig. Want je wordt dan in het openbaar beschuldigd van dingen waarvan je zelf niet eens weet wat het dan zou zijn. En dat woord klinkt meteen ook alsof je van alles misdaan zou hebben.
In deze tijd.
Ja, en gelukkig is dat goed en onafhankelijk onderzocht. En geen van de beschuldigingen bleek gegrond. Dus mijn naam is gezuiverd en daar ben ik heel blij mee.
Is de partij dan ook inderdaad door die vernieuwing, democratisering, het gaat over de koers, hè, doen we mee bijvoorbeeld ook in bestuur. Heeft u het idee dat de koers dus ook zo is verlegd dat bijvoorbeeld Partij voor de Dieren ook mee gaat besturen, vaker?
Nou, we zitten in vijf gemeenteraden. De laatste die erbij is gekomen is Den Haag. Dus we besturen nu in vijf gemeenten mee. En meebesturen is voor de Partij voor de Dieren geen doel op zich. Hè, want we zijn heel succesvol als groene aanjager. Onze thema's staan op het politieke hoofdtoneel. Dus macht is geen doel op zich. En ik vind dat heel gezond. Dat moet zo blijven. Maar als er wel een koerswijziging nodig is, en dat zagen we in een aantal gemeenten, dan moeten die fracties daar wel zelf voor kunnen beslissen. En daar ging de discussie over. Ga je nou van bovenaf bepalen of ze dat wel of niet mogen? Nou, ik vind dat niet goed. En daar had ik een discussie over met het bestuur. En de leden zeiden ook, ja, weet je, zo'n fractie moet dat zelf kunnen bepalen. En we weten allemaal dat we geen water bij de wijn doen bij onze groene idealen. Dus dat vertrouwen we goed. Maar als er een groene koerswijziging mogelijk is en de Partij voor de Dieren is nodig en kan op een goede manier meedoen, ja, dan doen we natuurlijk mee.
Oké, want het zijn natuurlijk Tweede Kamerverkiezingen, hè, waar we nu naartoe gaan. Hoor ik hier u nu zeggen dat, als het enigszins mogelijk is, Partij voor de Dieren regeringsverantwoordelijkheid wil nemen?
Nou, wat je me hoort zeggen is dat er een radicale koerswijziging nodig is. En je ziet dat daar de politiek, mede door het aanjagen van de Partij voor de Dieren, maar ook omdat in de samenleving het verzet steeds uitgesprokener wordt. Hè. Denk aan al die mensen die zeggen, ja, maar ik wil wel dat er gewoon nog natuurgebieden overblijven. En ik wil dat er een gezonde leefwereld is voor mijn kinderen. Dus je ziet dat dat allemaal samen ervoor zorgt dat het leefbaar krijgen van de aarde echt een groot maatschappelijk en politiek thema is geworden. En daar is iets nodig. Het probleem is alleen dat er te weinig politici zijn die de moed hebben om te doen wat nodig is. En de Partij voor de Dieren zegt steeds, die koerswijziging die moet.
Ja.
Wij zijn daar klaar voor, maar kunnen de anderen misschien ook een beetje moed opbrengen. En als dat gebeurt, dan is het antwoord op jouw vraag, dan doen we natuurlijk mee.
Oké, maar dat is toch net iets anders dan wat de Partij voor de Dieren in het verleden altijd zei. Dat was namelijk, wij kunnen meer bereiken door vanuit de oppositie zeg maar te blijven strijden en blijven hameren op onze idealen. Nu zegt u, mocht er het kunnen, mochten we iets kunnen veranderen, dan zijn we toch bereid mee te doen in een coalitie.
Nou, dat hebben we eigenlijk altijd al gezegd. Maar we hebben heel lang 2 zetels gehad. Dan is het niet heel reëel. Plus, wij moesten nog heel erg zorgen dat er überhaupt over dierenrechten werd gesproken. Dat er überhaupt over de natuur werd gesproken. Dat er überhaupt over klimaat werd gesproken. Nu zie je dat iedereen het daarover heeft. Dus dat is goed nieuws. Wij zijn de aanjager. En wat wij willen, het gaat boven alles. Of het nou vanuit de oppositie of de coalitie is. Maar er moet een kanteling komen naar een duurzame samenleving. En als we dat mogelijk kunnen maken, dan werken we daaraan mee. Ik hoop heel erg dat ook andere partijen die moed gaan opbrengen. Want we moeten nu echt zorgen dat de aarde leefbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik wacht tot er een meerderheid is na de verkiezingen die samen met de Partij voor de Dieren die kanteling mogelijk gaat maken. Ja, en als de politieke lafheid blijft regeren, dan zie ik ons niet in zo'n coalitie zitten.
Nou, ziet er wel wat kansjes als u de partijprogramma's even bekeken?
Nou, ik zie veel mooie woorden. Ik zie ook overal dat er klimaatambities zijn. Ja. Maar als je nou kijkt naar de afgelopen regeerperiode, het was klip en klaar dat de landbouw hervormd moest worden om de natuurgebieden te redden en de boeren te helpen naar een gezondere landbouw. Ja, dat vond iedereen toch wel heel erg spannend. Alleen minister Van der Wal durfde eerlijk te zeggen, die kant moeten we op. Maar we zagen bij het CDA alweer terugtrekkende bewegingen. Kijk, dat soort gerommel, daar heeft natuurlijk niemand iets aan.
Nee, CDA, oké, maar Partij van de Arbeid GroenLinks?
Nou, die hebben goede plannen en wij werken nu al in de Kamer goed met ze samen. De vraag is natuurlijk, is er een coalitie mogelijk die echt die politieke moed gaat opbrengen om voor heel Nederland, inclusief de boeren, maar vooral ook onze kinderen en kleinkinderen, te zorgen dat we die omslag gaan maken.
Ja, en over die omslag en uw partijprogramma, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar wat weten we eigenlijk van Esther Ouwehand zelf?
Op haar 16e zag Esther Ouwehand een reportage op televisie over koeien op transport naar het slachthuis. Ze besloot abrupt geen vlees meer te eten. Naast aardappelen en groenten kreeg ze van haar moeder voortaan een javaschijf of een kaassoufflé. Inmiddels eet Ouwehand ook geen zuivelproducten meer en geen vis, ook al komt ze uit Katwijk.
Ik heb dat nooit als een last ervaren, omdat ik gewoon heel blij was dat ik daar niet meer aan meedeed.
Ouwehand werkte voor het meidenblad Tina en houdt van harde gitaarmuziek.
Nou ja, het grappige is dat mensen daar ook het vooroordeel bij hebben dat het ook heel depressief is. Maar ik ben een heel vrolijk mens, dus ik luister
naar... Ik heb ernaar geluisterd, maar wat een tyfusherrie.
Maar waar de meeste mensen nu bij Esther Ouwehand aan denken, is dat ze hier bijna niet had gestaan als partijleider. Want het bestuur van de Partij van de Dieren wilde van haar af als lijsttrekker. Maar ze vocht terug, zoals ze dat vaker deed intern.
Ik moet het zeggen, lieve mensen. Ik treed tijdelijk terug als lijsttrekker, zolang niet is opgehelderd wat er is gebeurd.
Don't fuck with Esther, zeg maar, in de stijl van haar geliefde metalmuziek.
Partij voor de Dieren!
Ze noemt zichzelf een vrolijke activist en eet chocola om wakker te blijven tijdens lange debatten.
Ja, die chocola. Is dat in campagnetijd al met dozen en al ingeslagen of valt het wel mee?
Beter valt niet, want dan loopt het de spuigaten uit. Maar dat is wel mijn heimelijke genoegen, ja.
Ja, oh, ja. Mooi. Nou ja, er zijn ergere gewoontes.
Toch, ja.
Zeker. We gaan het even hebben over de actualiteit. Gisteren was er een naar incident in Gent. Daar gaf een Oekraïense man, FVD-leider Thierry Baudet, een klap met een paraplu. Net voordat hij op de universiteit een lezing gaf. Baudet kwam er met een bult op zijn hoofd vanaf. De dader is opgepakt, maar de schrik die zit er goed in.
Goedenavond. Leuk om hier te zijn. Goedenavond.
Goed, Thierry. Politie! Ik heb wel een enorme bult op mijn hoofd en we gaan natuurlijk nog even laten nakijken.
Parlementariërs horen in vrijheid hun werk te kunnen doen, in veiligheid hun werk te kunnen doen.
Maar dat is zeer onacceptabel. Als je het met iemand niet eens bent, dan doe je dat met woorden. Dan ga je in discussie, ga je een debat aan, ga je straks niet op hem stemmen, dat kan allemaal. Maar nooit geweld. Geweld is altijd onacceptabel.
Ja, mevrouw Ouwehand, nou worden we de laatste jaren natuurlijk vaker het ene incident na het andere als het gaat om bedreigingen. Schrikt u hier nog van?
Ja, ik schrik ervan. Het is altijd schrikken als iemand belaagd wordt. Een politicus, je kan het 100% met iemand oneens zijn en zijn ideeën verachtelijk vinden, maar je blijft van iemand af. En dat geldt zeker ook voor politici. Die hebben opvattingen waar je misschien aanstoot aan neemt. Maar je gaat niet iemand met geweld of dat nou verbaal geweld is of fysiek geweld niet doen.
Nou is dit natuurlijk niet het eerste incident. Hè? Het afgelopen jaar het aantal bedreigingen voor politici neemt hand over hand toe. Heeft u een idee hoe dat gestopt kan worden?
Nou ja, ik denk dat we zelf woorden doen ertoe. Dus je hebt zelf ook een rol in proberen je woorden zo te kiezen dat het niet uitlokt tot haatachtige reacties. Want dat loopt echt de spuigaten uit. Hè? De intimidatie van mensen op de sociale media. En ik denk ook dat de sociale media strenger moeten worden aangepakt. Dat ze dat soort dingen sneller blokkeren. Dat het niet één groot riool is van alleen maar intimidatie en bedreiging. En in fysiek, ik vind het echt heel verdrietig dat er politici zijn die beveiligd moeten worden. Zo hoort dat niet te zijn. Dus ik hoop dat we met elkaar hier een einde aan kunnen maken. En tot die tijd is het gewoon belangrijk dat je wel goed investeert in veiligheidsmaatregelen.
Ja. En bent u zelf wel eens bedreigd op deze manier?
Nou ja, weet je, het advies is, praat daar niet over. Want dat maakt het alleen maar erger. Dus dat doe ik dan ook niet.
Ja, dan gaan we het weer hebben over de verkiezingen. Een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen is de bestaanszekerheid.
De mensenrechten staan op het spel. Als we niet zorgen voor een einde aan de klimaatcrisis, dan is er geen bestaanszekerheid voor niemand.
Mevrouw Ouwehand, de Partij voor de Dieren heeft wel echt een andere kijk op economie dan andere partijen. U stelt bijvoorbeeld groei zou niet langer heilig moeten zijn, moet geen doel meer zijn.
Ja.
Maar dat brengt wel heel veel vragen bij kijkers met zich mee. Namelijk van hoe gaan we dan nog ons brood verdienen?
Ja, dat snap ik heel goed. Maar je moet goed kijken naar ons huidige economische systeem. En wie profiteert daar eigenlijk van? En je ziet dat heel veel mensen hard werken en bijna niet rond kunnen komen. We putten de aarde uit. Want onze economie draait volledig op alles wat de natuur kan leveren. Nou, daar nemen we ieder jaar zoveel van in dat we ieder jaar een tekort hebben van 30%. Dat is niet houdbaar. En dit weten we al sinds de Club van Rome, hè, grens aan de groei. Dit weten we al 50 jaar. Dus wat de politiek natuurlijk had moeten doen, was stappen zetten om te schakelen naar een economie die wel binnen de grenzen van de aarde past. En die ook, vinden wij, rechtvaardig moet zijn.
Maar mag ik u dan toch heel even onderbreken? Ja. Want die nieuwe economie, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, gaat bijvoorbeeld 75% van de veeteelt. Daar gaat het mes in. Tata Steel gaat dicht. Daar werken allemaal tienduizenden mensen. Wat voor werk gaan die mensen dan doen?
Ja, kijk, omdat er zo lang voor uitgeschoven is, zullen nu een aantal maatregelen best wel pittig zijn, want dat moet dus een heel korte tijd. Maar we moeten nu omschakelen. En het goede nieuws is dat er heel veel werk is in de groene en gezonde economie. En dat betekent dus dat je mensen moet helpen omschakelen. Maar we kunnen het ons niet veroorloven.
Maar heel even dan toch hoor. Wat is groene en gezonde economie? Want
nou, kijk naar de landbouw. Dit weten we al 40 jaar. Dat die intensieve landbouw was vlak na de Tweede Wereldoorlog een goed idee. He, zoveel mogelijk in zo korte tijd produceren. Maar al snel werd duidelijk dat je daarmee voor de lange termijn eigenlijk alleen maar problemen creëert. En als je kijkt naar het aantal boeren in Nederland, in dat intensieve systeem zijn we de afgelopen 20 jaar de helft van de boeren kwijtgeraakt. Ja, als we niks doen, dan zijn we over een poosje weer de helft, nog weer een helft kwijt. Dus die boeren houden dat niet vol. Dat is massaproductie voor zo laag mogelijke kosten voor de wereldmarkt. Zowel de boeren leggen het loodje als de natuur gaat eraan. En de enigen die daarvan profiteren, dat zijn de gifverkopers. Dus Bayer, Monsanto, de slachterijen, de veevoerjongens. Dus er zijn wel een paar sectoren die profiteren van het huidige economische systeem. Maar dat zijn niet de gewone mensen en dat is niet de natuur.
Ja, dus tegelijkertijd, we moeten wel ergens ons geld mee verdienen. Toch?
Ja, zeker.
En wat is dat dan als we bijvoorbeeld, want we gaan voor de landbouw, als dan uw partij ligt, alleen nog maar voor eigen gebruik telen. Grote industrie moet verdwijnen. Waar gaan we dan nog wel ons geld mee verdienen?
Nou ja, kijk, wat hier onder die vraag ligt, is dat het huidige economische systeem lijkt aantrekkelijk, omdat je al die kosten er niet aftrekt. Maar de huidige intensieve landbouw in Nederland, dat kost ons 9 miljard per jaar. Ja, als je dat aftrekt van de opbrengsten, dan wordt duidelijk dat je naar een ander model moet. Als je kijkt naar Tata Steel, je kan zeggen, nou, dat levert wat op. Maar wie verdienen daaraan? Dat zijn de aandeelhouders in India. Dus, en dan is het ook nog eens een bedrijf waar gewoon mensen in de omgeving, die worden echt ziek. Gewoon ziek van de uitstoot van dat bedrijf. Nou, dan moet je het anders doen. En het is heel goed mogelijk om te schakelen naar een economie waarin het welzijn voorop staat. Dan zullen we minder spullen kunnen kopen. Maar als je kijkt naar wat we allemaal al hebben, er zijn heel veel mensen die hoeven niet nog meer meuk van de AliExpress. We hoeven geen fatbikes op onze fietspaden. Dus je gaat een aantal van die luxe dingetjes die we echt nergens voor nodig hebben. Nou, dat kan dan niet meer, maar dan hebben we wel met elkaar een gezonde economie waarin mensen niet meer ziek worden omdat ze in de buurt van een bedrijf wonen of dat ze daar werk worden. Ja, en we toch gaan de natuur beschermen.
Maar dan toch nog één laatste vraag hoor hierover. Want in uw partijprogramma wilt u best veel geld uittrekken voor de publieke sector. Bijvoorbeeld hè, voor de zorg, voor het onderwijs. Dat kost allemaal geld. Dat geld dat moet ergens vandaan komen uit het bedrijfsleven. Mensen die belasting betalen. Maar als we het mes zitten in het aantal bedrijven wat belasting kan opbrengen. Ja, op een gegeven moment lijkt dat dan toch niet meer te passen met elkaar.
Ja, maar u rekent niet goed. U rekent in het huidige economische systeem niet mee dat heel veel schade oplevert voor de toekomst. En dat moet je er echt van aftrekken. U rekent niet mee dat, nou, ik noem nog een keertje Tata Steel, daar worden wel mensen rijk van, maar die zitten wel in India met hun CEO's en hun aandeelhouders. Kijk, en dat moet je anders gaan verdelen. De noodzaak om toe te werken naar een economie die houdbaar is voor de lange termijn, ja, die is onomstreden, want dit gaat niet goed.
Toch even, hè, want is die focus op banen, toch even de zorgelijke kant dan nog. Ik heb het programma gelezen, het woord banen komt 3 keer voor, in combinatie met zinvolle banen. Vraag me af wat dat is, maar ook het aantal keer dat genoemd wordt, dan denk ik, ja, dat is dat niet toch ja, wat karig? Er moet wel werkgelegenheid blijven.
Jazeker, maar op dit moment hebben we handen tekort. Dus er is heel veel werk, vooral in die groene economie. Hè, in de energietransitie kunnen ze onvoldoende mensen vinden. Terwijl er nog steeds mensen bij Tata Steel moeten werken, terwijl ze ziek worden van hun eigen werk. Geldt ook voor de mensen op Schiphol. Die mensen die koffers in die ruimte moeten zien te krijgen, die hebben lichamelijk heel zwaar werk. Ze worden gewoon ziek van die dampen die ze moeten inademen. Terwijl het een sector is die meer schade toebrengt dan dat hij iets oplevert. Nou kijk, dat moet je gaan omschakelen. Er is heel veel werk, ook voor de landbouw geldt. Als je omschakelt is er veel meer ruimte voor boeren en boerenvakmanschap. Gaan we zo door. Nogmaals, dan zijn we over 20 jaar weer de helft van het aantal boeren kwijt. Dus we zullen met elkaar om moeten schakelen. Wij zijn de eerste die zeggen, ja, de mensen die heel veel geld hebben en privéjets en op cruises en fatbikes en alles. Nou, dat kunnen we ons wel veroorloven om te zeggen, dat gaan we niet meer doen. Maar dan hebben we het wel met elkaar ietsje beter. Bannen we de armoede uit in Nederland. En die doorgeslagen consumptiemaatschappij, daar kan je ook gewoon wel een halt toe roepen.
Ja, we gaan door. Weet je nou nog niet op wie je gaat stemmen? Dan kan onze kieswijze je misschien helpen. Daarin staan 30 politieke dilemma's die ingevuld zijn door de verschillende partijen. Laten we een paar van die dilemma's even doornemen, Tobias.
Ja, mevrouw Ouwehand. Ecstasy. Daar wilden we het even over hebben. We hebben een stelling daarin. Moeten we het gebruik daarvan strenger aanpakken of juist legaliseren?
Nou ja, dat is een moeilijke. Wij denken
daarom
dat.
Daarom vragen we het ook aan
ja,
u.
Ja, daarom heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Kijk, ecstasy gaat gepaard met enorme dumpingen van chemisch afval in de natuur. Het is ook niet zo goed voor je gezondheid. En het is illegaal. Is dat nou de meest wijze aanpak als je het legaliseert? Daarom zijn wij wel voor een verkenning daarvan. Dan kan je het misschien beter reguleren. En ik vind absoluut dat mensen indringend moeten worden voorgelicht over de nadelen voor je eigen gezondheid. Maar ook, het is chemische troep voor het milieu. En dat gaat misschien beter als je dat gelegaliseerd hebt. Maar het is niet dat wij zeggen, nou, vrijheid, blijheid en doe wat je wil. Want alles in deze hoek heeft ook gewoon enorme gevolgen. En daar mag je best beperkingen op stellen. Ja.
In de Tweede Kamer zouden ze dan zeggen, voorzitter, ik heb één toezegging gehoord. Dat is een verkenning dus. Om te kijken of legalisering wellicht minder afval oplevert. Of.
Ja, het is ingewikkeld. Want ik vind, we zijn een groot voorstander van zelfbeschikkingsrecht. Hè. Je moet in je eigen leven je eigen keuzes kunnen maken. Maar de dingen die je kiest kunnen wel enorme gevolgen hebben. En wij vinden, waarom moet de tabaksindustrie zoveel geld verdienen aan jongeren verleiden om te gaan roken? Dat is gewoon geen goed idee. Dus we zijn erg voor preventie. En in dat licht zou je zeggen, nou, als je het verbiedt, dan is dat misschien de beste preventie. Maar tegelijk zie je in de praktijk dat het juist leidt tot heel veel drugsdumpingen. En je kan ook bijna niet de mensen bereiken die deze pilletjes slikken. Misschien is het wel beter om het te legaliseren. Dus ik wil dat gewoon weten.
Ja. Ja. Volgende dilemma doen, Tobias?
Ja, heel goed. Wapenleveringen aan Oekraïne, moeten die worden verhoogd of juist verminderd?
Nou ja, het kabinet steunt Oekraïne al met wapens om zichzelf te kunnen verdedigen. Dat vind ik een heel belangrijk uitgangspunt. Dus niet om zelf verdere aanvallen te instigeren, maar wel om jezelf te verdedigen tegen die illegale oorlog die Poetin is gestart. En tot nu toe hebben wij dat gesteund. Dus ik denk dat dat precies de goede lijn is. En je hoopt natuurlijk dat die oorlog zo snel mogelijk kan worden gestopt en dat de Oekraïne weer vrij is.
Ja, u heeft dat gesteund. Tegelijkertijd las ik in het programma dat u het eigen defensiebudget van ons land niet wil verhogen. De NAVO-norm is in tijden van vrede een verspilling van belastinggeld en u wil geen uitbreiding van het arsenaal. Nou, zou je dus kunnen denken, dan is een volgend land na Oekraïne, die heeft gewoon pech als we wapens nodig hebben om hen te helpen.
Ja, laten we hopen dat het niet zo ver komt. Maar een structurele wettelijke norm van 2% voor defensieuitgaven vind ik gewoon onverstandig. En je zag dat de afgelopen jaren er onvoldoende aan defensie wordt uitgegeven. En dan kan je op dat moment zeggen, oké, nu plussen we wat bij. Maar om dat voor ieder jaar af te spreken, terwijl je eigenlijk naar een wapenvrije wereld wil, daar zijn we gewoon niet voor.
Ja, en u heeft niet de angst dan, want een ander land, neem Rusland, ja, die zouden wel eens gewoon jarenlang zwaar kunnen blijven investeren in wapens. Dan leg je het altijd af, bij wijze van spreken.
Ja, maar soms zo, zo zit het ook niet. Want de NAVO-landen hebben veel meer wapens bij elkaar dan Rusland. En toch is Poetin die oorlog begonnen. Dus kijk, de wapenwetloop helpt gewoon niet. En nu is Oekraïne binnengevallen. En verdienen ze onze steun en hulp. En dat je in zo'n geval ook krijgt, oh, moeten we dan zorgen dat er ook wel middelen bij komen, vind ik heel reëel. Maar om structureel te zeggen, wij 2%, iedereen 2% van de begroting altijd naar defensieuitgaven. Ja, ik denk dat je dat geld beter kan besteden. En denk ook vooral aan het voorkomen van nieuwe conflicten. Wat dus het aanpakken van de klimaatcrisis echt noodzakelijk maakt. En misschien is het geld dat je daaraan uitgeeft wel echt beter besteed. Want het voorkomen van conflicten is echt wel beter dan het proberen met wapens dan op te lossen als het uit de hand gelopen is.
Beter besteed geld, daar wil ik het ook over hebben. Woningbouw.
Ja.
Ja, want woningbouw, dat is onder de kiezers in ieder geval een van de grootste zorgpunten. Hè. Het enorme tekort aan woningen. Er moeten veel nieuwe woningen bijkomen. Nou, dat wil uw partij ook. Alleen, waar moeten die woningen komen? Nou ja, daar zijn natuurlijk politieke partijen denken er allemaal verschillend over. En als ik in uw programma lees, dan staat er dat er moet worden gebouwd. Maar wel zonder dat dit ten koste gaat van leefbaarheid, landschaps- en cultuurhistorie en de natuur. En dan denk ik, ja, maar waar mag het dan gebouwd worden?
Nou, je begint binnenstedelijk naar al die panden die leeg staan. Kantoren kan je omvormen. Maar dan kom je er niet. En wat nou zo bijzonder is, is dat veel mensen nog steeds niet helemaal weten dat bijna de helft van alle grond in Nederland bestemd is voor de veehouderij. En als je de veehouderij saneert, ook omdat dat voor de boeren beter is om te schakelen naar een duurzame landbouw, dan komt er heel veel grond vrij waarmee je kan investeren in de natuur. En binnen die situatie, dan kan het ook geen kwaad om bij bestaande woonkernen wat meer bij te bouwen. Maar als je dat nu gaat doen, terwijl de natuur al op omvallen staat, en je gaat dan die paar schaarse stukken groen ook nog bebouwen, ja, dat is geen goed idee.
Ja, dat is een van de kritiekpunten op jullie voorstellen is altijd van, ja, nou willen jullie bouwen op boerenland, maar tegelijkertijd willen jullie dat boeren overgaan op duurzame landbouw. En voor duurzame landbouw heb je juist meer landbouwgrond nodig.
Nee hoor, want je begint natuurlijk met het stoppen van de voedselverspilling, en dat is de veehouderij. Veehouderij is geen voedselproducent, maar voedselverspiller. Voordat je een kilo varkensvlees hebt, heb je verschillende kilo's plantaardige eiwitten aan dat dier moeten voeren. Dan maak je hem dood, dan snij je hem in stukjes en dan eet je hem op. Dat is voedselverspilling. Dus we kunnen veel meer mensen voeden. Daarom is het ook zo noodzakelijk voor voedselzekerheid en bestaanszekerheid in de toekomst om te schakelen naar een landbouw waarin we niet meer gebruik maken van het fokken en doden van dieren, maar zorgen dat we die gronden inzetten voor duurzame productie, rechtstreeks voor menselijke consumptie.
Okay, dan nog heel even terug naar de woningbouw.
En dan kan je dus ook woningen bouwen, ja. Want je bespaart heel veel grond. Als je niet meer Je voedselproductie via dieren probeert te doen.
Alleen die
wat
woningbouw,
heel veel verspilling is.
Die zou volgens de Partij voor de Dieren niet meer moeten plaatsvinden in laaggelegen polders onder zeeniveau. Dan hebben we het wel over de helft van het land zo'n beetje.
Nou ja,
kunnen we dan alleen nog uitbreiden in het oosten van het land?
Nou ja, volgens de Partij voor de Dieren, dit is gewoon een wetenschappelijk advies. Je kan wel gaan bouwen. Hè. Die raad die daarover gaat, heeft het kabinet geadviseerd. Die heeft gezegd, ik heb even gekeken naar jullie bouwplannen. Maar al die huizen die jullie gaan bouwen, die staan straks onder water. Ja, misschien niet zo'n goed idee. Dus bekijk het geheel. En kijk goed van oké, als we hier gaan bouwen, gaat dat dan ook goed? En je kunt wel veel problemen met woningen nu wel oplossen door opnieuw de landbouw aan te pakken hoor. Want er is heel veel verzakking. Omdat voor de landbouw de waterstanden kunstmatig laag worden gehouden. Ja, dat heeft allerlei problemen. Onder andere voor bestaande woningen. En dat die polders dus aan het inklinken zijn.
U zou zelf ook geen woning kopen onder zeeniveau bijvoorbeeld?
Daar heb ik zelf niet op gelet. Nee.
Denk de meeste
dus
mensen niet.
Bij bestaande woningen ga je er gewoon vanuit. Nou, dat huis staat, dat lijkt me leuk of lijkt me niet leuk. Ja. Maar als je nieuwe plannen hebt, dan lijkt het me wel goed om te kijken naar hey, wat staat er te gebeuren. En als je dan weet dat polder A of B enorm gaat verzakken, ja, misschien moet je daar dan even niet doen.
Ja. Ja. Nou lazen wij nieuwe huizen, zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom dan. Hè? Maar u wilt ook dat gemeentes voor elke inwoner 50 vierkante meter kwalitatief groen aanleggen.
Ja.
Dat is een hoop ruimte. Hebben we niet vier Nederlanden nodig voor uw plannen?
Nee, want ik zeg het nog maar een keertje. Ja. Het is leuk voor de quizliefhebbers thuis. Hoeveel procent van de grond in Nederland is nou voor woningbouw en voor dingen die we echt nodig hebben?
Ja, maar dit gaat over binnenstedelijk bouwen natuurlijk.
Ja, maar kijk, als bijna de helft van de grond wordt gebruikt voor de veehouderij en je besluit dat te veranderen, dan komt er heel veel ruimte vrij voor groen, voor natuur. En ook dan heb je ruimte om te bouwen. Maar als je binnen de bestaande situatie, waarin de natuurgebieden al versnipperd en op omvallen staan, als je dan zegt, nou, dan gaan we ook nog eventjes dat bestaande groen benutten voor woningen, dan komt het niet goed. Dus de oplossingen zijn er wel, maar dan moet je wel dit soort keuzes durven maken. En die zijn helaas zo lang uitgesteld dat van boeren kostbare jaren zijn afgepakt die ze nodig hadden om te schakelen naar een andere vorm van landbouw.
De keuze die we op 22 november in het stemhokje maken heeft niet alleen invloed op de korte termijn, maar ook op de lange. In de rubriek De Jeugd Heeft de Toekomst stellen jongeren een vraag aan de lijsttrekkers.
Mijn naam is Tom de Kater, ik ben 25 jaar, thuis een melkveebedrijf met 180 melkkoeien en 115 hectare land. Maar het is natuurlijk in onze sector al helemaal wel een spannende tijd eigenlijk, al de laatste jaren natuurlijk al wel. En ja, dat brengt wel dingen met zich mee, waardoor je toch af gaat vragen van zit ik nog op de goede plek? Kan ik wel door hier? Hoe is mijn toekomst op deze plek gevestigd? Moet ik misschien verplaatsen of iets anders? Dus dat zorgt wel voor enige spanning. En daarnaast lopen er natuurlijk nog allemaal andere wet- en regelgeving door die er toch voor zorgen dat je moet rekenen en puzzelen van is er nog wel plek? Mijn concrete vraag is er nog wel bestaanszekerheid in ons land, als Nederland? En hebben wij nog wel functie in ons in dit land? Of moeten we ergens anders naartoe gaan?
Ja, nou hebben we het net gehad over woningbouw. Deze Tom de Kater kan het wel schudden, denk ik.
Nou ja, er is zeker ruimte voor boeren. Want ik denk dat hij dat vraagt. Kan ik nog boer blijven? Maar het eerlijke antwoord is wel dat niet meer met dieren kan. En het is nodig om te schakelen naar een landbouw waarin boeren toekomst hebben. Maar je moet ook eerlijk zijn. Dus ik hoop heel erg, ik weet niet op welke plek hij precies zit, maar dat hij kan blijven boeren, maar dan op een andere manier. En voor sommige boeren zal ook betekenen dat ze inderdaad ook niet op die plek kunnen blijven. Maar voor de meeste boeren hoop ik dat er gewoon een verandering mogelijk is. En dat is heftig, dat realiseer ik me. Want dit is een jonge boer, ik neem aan dat hij het bedrijf heeft overgenomen van zijn ouders. Hè. Dat is voor boeren, vaak zit die grond al decennia lang in de familie. Dus omschakelen is heel heftig. Maar als je op die plek kan blijven en we kunnen omschakelen, we kunnen ze helpen naar landbouw die echt toekomst heeft, dan hoop ik dat hij daartoe bereid is.
Dat is dus zonder die melkkoeien. Hè?
Ja.
Hoe gaat dat dan? Stel dat het aan u is. Is dat dan, die koeien bestaan en je wil ze ook niet slachten. Hoe gaat zoiets?
Nou ja, er worden iedere dag meer dan 1,5 miljoen dieren geslacht.
Ja, maar dan niet meer, want dan heeft u het.
Ja. Dus ja, kijk, de omschakeling naar een landbouwmodel dat toekomst heeft, is het telen van plantaardige eiwitten. Er zit ook veel perspectief in het telen van vezelgewassen voor de bouw. Hè? Want we willen ook duurzaam bouwen. Dus er zijn verschillende perspectieven mogelijk. Maar de noodzaak is wel dat we afstappen van dit intensieve model met die enorme vee-industrie in Nederland. Hè? Nederland is de megastal van Europa. En om nog maar even ook bij de gezondheid te blijven. Je ziet dat het landbouwgif dat in dit systeem enorm aan boeren wordt opgedrongen. Daar krijgen boeren zelf Parkinson van. Hè? Het is ook voor hun eigen gezondheid echt veel fijner als we met z'n allen, en dan moeten ze bij geholpen worden, overschakelen naar een gezonde manier van landbouw.
Maar deze Tom zit dan nog wel met 180 koeien.
Ja, kijk, er worden iedere dag 1,5 miljoen dieren geslacht. En totdat je af bent van de veehouderij gaat dat door. En zijn koeien gaan hoe dan ook, of we nou gaan omschakelen of niet, hij brengt zijn koeien ook gewoon naar de slacht. Hè, als ze niet meer voldoende melk geven. En alle kalfjes die ieder jaar geboren worden, zodat die koeien melk geven, die eindigen ook allemaal bij de slacht. Dus dat is sowieso de verdrietige realiteit van voedsel proberen te produceren via dieren.
Maar met u aan het roer gaan die koeien ooit sterven van ouderdom? Of worden dat knuffelkoeien? Of hoe gaat zoiets?
De huidige veehouderij, die zal eindigen. Dat doe je door te beginnen met het stoppen met fokken van nieuwe dieren. Dus dat scheelt al enorm veel arme kalfjes die moeten worden afgevoerd. En het huidige, de huidige veestapel zal op een gegeven moment gewoon een stuk kleiner zijn. Dus je stopt met fokken, want hij gaat zijn dieren sowieso naar de slag brengen.
Die transitie, dat heeft denk ik met u aan het roer een verplicht karakter, hè?
Ja, zeker. Ja. Ja,
dus dat deze boer zou gedwongen worden tot een andere.
Ja, nou ja, kijk, ik vind het heel akelig dat we op dit punt terecht zijn gekomen. Want de problemen in de landbouw zijn al 40 jaar bekend. En er is politiek gezien door de kabinetten, het zijn altijd de VVD of CDA geweest die die kabinetten hebben geleid, alleen maar om de hete brei heen draaien. En alleen maar de belangen van die agro-industrie. Dus alleen maar de Rabobank, de veevoerindustrie, de gifjongens, die profiteerden daarvan. De helft van de boeren leeft onder de armoedegrens. Bijna 90% als je pech hebt van wat je omzet verdwijnt in de zakken van de grote industrie als je varkensboer bent. En jij blijft met de gebakken peren zitten. Nogmaals, de boeren zelf houden dit systeem niet vol. En de politiek is gewoon doof en blind geweest, waardoor je nu ineens grote stappen moet zetten.
Ja, toch zeg me iets dat deze Tom banger is voor uw plannen nu dan voor het uitstelgedrag van het CDA of de VVD.
Ja, ik begrijp heel goed dat boeren denken, ja, maar dit is heel heftig. Maar ik vind dat we zijn een politieke partij. Ik vind echt dat we het aan heel Nederland en ook aan de boeren verplicht zijn om nu dan wel te doen wat nodig is. En dat het op een hele korte termijn heel ingrijpend is voor de boeren nu. Ja, dat is niet aan de Partij voor de Dieren te danken, want daar hebben echt CDA, VVD en CDA en VVD-achtige partijen echt verzaakt. Waardoor deze familie had gewoon 20 jaar geleden de tijd moeten hebben om te schakelen. En dan had het er nu heel anders voor gestaan. Hadden ze hun eigen keuzes kunnen maken. Hadden ze niet geïnvesteerd waarschijnlijk in een emissiearme stalvloer waarmee die nu in zijn maag zit. Hoge leningen bij de Rabobank die te beroerd is om ze af te lossen. Dus ik vind ook dat de Rabobank echt moet helpen in deze transitie door die leningen kwijt te schelden.
Helder.
Ja, de campagne is nog in volle gang, mevrouw Ouwehand. 22 november, dan kan er van alles veranderen. Stel, u wordt de grootste. Dan moet het torentje opnieuw worden ingericht misschien wel. Wat voor portret gaat u dan aan de muren hangen?
Nou, ik zou vooral even kijken hoe duurzaam het daar op dat torentje is. Dus als de weg
het zal wel tegenvallen, denk ik.
Ik denk dat daar heel wat te doen is. Dus misschien is het wel goed dat ik...
Het heeft dubbel glas, weet ik.
Oh, ja? Dubbel glas, ja. Maar,
goed isoleren in ieder geval.
Goed isoleren. Geen wegwerpbekertjes meer. Ik weet niet of ze dat hebben daar. Lekker plantaardig eten natuurlijk. En misschien wat planten erin.
En is er iets leuks aan de muur nog? Een portret van het een of heeft u iets op uw werkkamer momenteel staan? Iets wat inspireert of afleidt juist? Of?
Ja, ik heb cartoons op mijn kamer hangen. Spotprinten over de Partij voor de Dieren. En dan moet ik altijd erg om lachen. Dus daar ga ik er een paar van bestellen.
Ja, kijk aan. Nou, die willen wij ook wel zien.
Na 22 november wordt dat dan misschien
wel. Ja, zeker. Komen we kijken.
Wij zijn in ieder geval aan het einde van deze aflevering. Esther Ouwehand, dank u voor de komst. Dinsdag, dan zijn we er weer. Dan is Henry Bontebal van het CDA te gast. Heeft u een vraag die u hem zou willen stellen?
Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Hey Henry, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik zie dat je een frisse wind bent en heel anders dan Wopke Hoekstra. Dus dat belooft wat. Dus ik was heel erg benieuwd wat jij dan anders gaat doen. En laten we dan maar even bij de boeren blijven. Want de boeren moeten een transitie doormaken. Dat is onvermijdelijk. Maar er hoort ook bij dat ze wel worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie van buitenaf. Dus die vrijhandelsverdragen, bijvoorbeeld met Brazilië, waardoor er allemaal goedkoop rundvlees en kippenvlees en allemaal zooi op de Nederlandse markt kan komen. komen, wat gewoon oneerlijk is. Ja, wij vechten daartegen, maar ik verbaas me zo dat het CDA niet aan onze kant staat. Dus ga jij dat nou anders doen dan Hoekstra? Dat zou ik tof vinden.
We gaan die vraag dinsdag stellen. Dan zijn we dus weer terug met deze podcast. Wil je een andere aflevering terugluisteren? Dan kan je vinden op ad.nl/politiekdichtbij. En wil je helemaal niks missen? Dan moet je even abonneren. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Tot dinsdag!
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.